De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas. Hoofdstuk 23, de versen 47 tot en met 49. Lucas 23, de versen 47 tot en met 49. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Als nu de hoofdman overwonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van ver, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover. Letten wij een ogenblik op twee zaken. De dode Jezus aan het kruis en de aanschouwers rond het kruis. De dode Jezus aan het kruis en de aanschouwers rond het kruis. Het is geschied. De laatste maal dat wij uit het heilige evangelie hoorden, hebben wij gehoord hoe het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden en de weg geopend werd naar het hart des vaders door zijn verbroken vlees. En hoe tevens het huis van Aaron de dienst heeft beëindigd. Van nu aan is er geen plaats meer voor Caiaphas of Annas of wie dan ook. Het zal van nu voortaan zijn of dat Aarons huis Gods goedheid prijzen en zeggen roemt zijn majesteit, of het oordeel van de wegvaging van de tempel van deze aarde. En de Heer Jezus Christus, hij is gestorven. Hij heeft tenslotte ook de lichamelijke dood doen komen en vrijwillig aanvaard. En als nou de Heer Jezus Christus gestorven is, wat dan? Je hebt allemaal misschien wel eens meegemaakt van nabij. Zo gaat het in het leven als er een ernstige zieken is. En de ziekte is op een hoogtepunt. Ja, dan probeert ieder nog iets te doen. Al weet je soms niet wat je moet doen. De een probeert het kussen wat goed te leggen. De ander probeert nog wat vocht te geven tussen de lippen. Een ander trekt de dek nog eens recht. Een ander belt nog eens naar de dokter of dat die misschien nog iets kan geven. Kortom, er is dan beweging. Beweging. Onder de mensen. En bij de zieke, die is soms ook in beweging. Omdat hij niet weet hoe hij liggen moet. En omdat zijn handen onrustig en houvast zoeken. Maar als de dood komt, dan wordt het even stil in de kamer. Ja, alles moet dan ook weer voortgaan, maar dat wacht nog heel even. Er is even een ondefinieerbare stilte. Aan alle bedrijvigheid is een einde gekomen. Je kunt niets meer doen. Het helpt nu niet meer om te zeggen, vader, kan ik nog iets doen? Of wil je nog iets? Het helpt niet meer als je zegt, kent u me nog? Zeg nog eens wat. Ja. Dat kan diep aangrijpend zijn. Ik herinner mij een betrekkelijk jonge vrouw nog. En die zat maar bij de kist de ene dag, haar man nog springlevend. En de andere dag in een ogenblik weg. En dan zag je die tranen, zag je maar vallen op dat glas van die kist. En er werd zelfs nog gesproken. Zo onwezenlijk kan het zijn, die dood, zo plotseling ineens. Dat allerlei dingen die moeder nog even tegen vader wou zeggen, die komen eruit. Kun je zeggen, ja, maar dat kan natuurlijk niet. De dode hoort niets meer. Ja, maar het kan niet allemaal in een ogenblik verwerkt worden door een nabestaande. Als dat zo plotseling ingrijpt in het leven. Maar dat weet u natuurlijk wel. En dat heb ik meermalen meegemaakt. Zusters, alles loopt bedrijvig heen en weer. Nog eens naar de infuus kijken, nog een beetje morfine of wat dan ook erin. En noem maar op. De dokter kijkt nog gauw even om de hoek. Maar dan opeens wordt het stil. En zij zeggen, al die wegen, het komt gewoon in een impasse terecht. Even druppelt alles nog door, maar dan weg, infuus, weg, slangetjes, alles weg. De omstanders staan nog even te kijken en moeten dan ook even weg. Wachten totdat weer anderen de hulp samen het nodige werk hebben gedaan. En dan kan het zijn dat ze terugkomt en dat ze zegt, hey, keurig gewassen. Aangekleed, de smartelijke trek vaak weg van het gezicht. Stil, het is voorbij. Het is wat. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar het is Christus gezet van de Vader. Eerst. Het oordeel en dan te sterven. Als wij ook het oordeel nog voor ons hebben, buiten Christus, dan is dat verschrikkelijk. Want dan is het bij God niet stil als die ziel het lichaam verlaat. Om rekenschap af te leggen. Maar als wij zo begenadigd zijn dat wij in die Heren en Zaligmaker onze verwachting, onze hoop, ons betrouwen hebben gevonden, dan ligt het oordeel ook achter ons. Als wij sterven gaan. Zoals Christus, die het ontzagwekkende oordeel der verlating en der vervloeking achter zich had. Toen hij zijn geest beval in de handen van zijn vader. Nu zou je zeggen, het is afgelopen. Er is nu niets meer te doen. De spanning valt weg. Mensen die hebben geschreeuwd en stof in de lucht hebben gegooid. Mensen die mede opgezwiept zijn. door de fariseeërs en de schriften, wetgeleerden en de overpriesters en de ouderlingen. Ja, die komen opeens terecht in een soort vacuüm, in een leegte. De moordenaar die even tevoren nog zo lasterde, raakt ook uitgepraat. Het wordt stil. En toch, het is Jezus die de dood hier heeft aangedaan, de lichamelijke dood. Hoe zou nu die lichamelijke dood, met de tekenen die daarbij kwamen, hoe zou dat toch op die mensen overkomen? Zou een stervende Jezus in zijn sterven, met zijn brekende ogen en met zijn klamme doodsweet, zou hij dan nog iets bewerken? Zal er van zijn sterven iets uitgaan? Alle mensen moeten sterven. Maar de Heer Jezus Christus wilde zelf sterven. Maar zoals hij sterft, is nooit een ander gestorven. Want hij was die volmaakt enige, die rechtvaardige, de straf die wij verdiend hadden, was op hem. Hij is gebleven de rechtvaardige, de heilige, de reine. Al verklaart heel Israël hem voor een pest voor het volk. Al wordt hij allerafgrapselwaardig geacht. Al is er niemand die getuigenis geeft omtrent deze dode Jezus. Dan nog, laat God van de hemel ons bemerken. Wat door de profeet werd geprofeteerd, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En voor de overtreders gebeden heeft. En hij vele zonden gedragen heeft. Dan moet je eens kijken hoe op die Goede Vrijdag, op dat, om bij dat kruis waar die dode Heer Jezus gehangen is, waar de laatste druppel bloed van op de aarde vallen. Moet eens kijken hoe je door dat werk wat daar geschiet, alreeds een teken mag zien van de overwinning. Een teken dat er wat te verwachten is. Tekenen waardoor de wereld in beroering zal komen. Ja, waar de mens denkt, het is voorbij, daar gaat het pas beginnen. Daar stroomt kracht en genade uit die offeranden van de Heer Jezus Christus aan het vloekhout. En om ons daarin nu te vertroosten, om ons iets van die geheiligde lach te laten zien. Daarom staat er geschreven, als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Want het mag dan doodstil geworden zijn aan dat kruis. Daarom is het nog niet stil. Het mag dan lijken dat alles voorbij is. Maar daarmee is het nog niet voorbij. Want hij zal leven en men zal hem het goud van Sheba geven. Na elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof betuigen. Dienstvaardig tot zijn eer. Daar zorgt God voor. Die grote God in de hemel. Discipelen kunnen er niet voor zorgen. De vrouwen ook niet. Niemand. Maar God zorgt ervoor. Zo een volkomen welbehagen heeft Vader in het werk van zijn geliefde kind, dat hij in de dadelijkheid ook betuigt en verzegelt. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Voor de opstanding reeds gaat er kracht uit. En deze leeuw van de stam van Juda, God verheerlijkt de arbeid van zijn lieve zoon. Daarom moet die hoofdman er zijn. De leider van de soldaten die de terechtstelling hebben uitgevoerd op deze dag. Een Romein, een vertegenwoordiger van het rijk van deze wereld. Waar Jezus van sprak, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dan zou het mijn vader wel gebeden hebben. Hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijgezonden hebben. Als dat koninkrijk van deze wereld ware geweest. O, waar had dan de keizer van Rome zich moeten bergen. Voor zijn legerscharen. Maar nu is zijn koninkrijk niet van deze wereld. En dan moet je kijken. De vrome Joden, die hebben, zoals de paus ook altijd heeft gedaan, die hebben het wereldlijk zwaard gebruikt om Gods kinderen te verderven. Want de kerk, die mag dat eigenlijk niet doen, zoals was het bij de Romeinse kerk. De Joden die hadden geen bevoegdheid. Al waanden ze zichzelf nog zo hoog. Ze waren onder de heerschappij van de wereld gekomen. Van Rome. En moest kijken. Hoe heilig Gods wezen zijn. Op die vrijdag moet. Hoe die heet weet ik niet. Er zijn wel verhalen over, maar het is niet te vertrouwen. Maar dat doet er ook niet toe. Die hoofdman, die heeft vandaag dienst. Die moet op Golgotha wezen. Er moeten er nog meer wezen, maar hij ook. Moest ook moordenaars wezen, maar hij ook. En deze hoofdman, die heeft naar het eeuwig voorzienig bestel God. Heeft hij vandaag te lijden. O, wij zien hier op aarde de dingen vaak in het teken van het toeval. Tijd en toeval wedervaart hem. Er ging bij geval een priester voorbij en een leviet. Zo is dan onze kant. Dan zeggen we, dat is ook toevallig, dat ik nou vandaag, misschien heb je wel gebromd. Heb je geen beter karweitje? Of misschien heeft hij in onverschilligheid gedacht, nou ja, die paar boeven die zullen we vandaag wel opknappen. Weet je het? Het lijkt allemaal zo menselijk, zo toevallig. Maar God zet hem hier neer. Jij, hoofdman, moet delen in de majesteit van de dode Jezus. Al is die dan voor het vlees niet begeerlijk en majesteitelijk, jij zal er wat in zien. Juist jij. Als een teken. Als een wind die begint te waaien door de toppen van de bomen. En ik zal mijn geest uitstorten over al het leed. Over de dienstknechten en over de dienstmaagden. Over zonen en dochteren. Heidenen en joden en Grieken, barbaren. Doe maar op. Daarom staat hij hier. Daarom zal die Satan en die duivel, die aanklager, die alles op alles heeft gezet, om onze heren en zaligmaker alle denkbare pijlen af te schieten op hem. Daarom zal die Satan op deze Goede Vrijdag nog meer slagen krijgen. En de vroomheid van het vlees, dat zich handhaast tegen die heren en zaligmaker, zal nog meer geoordeeld worden op deze dag. O, hoe heilig zijn Gods wegen. Daar komt hij, de heiden. Hij heeft dienst. En u heeft er geen besef van dat Jezus vandaag de allergrootste dienst bewijst. De allergrootste. Volvoert. Er heeft hij geen erg in. Hij denkt, ik heb dienst vandaag. Maar God in de hemel zegt, dat is waar, maar er is een grotere dienst. Een dienst zo groot, dat mijn kinderen daar even geleden van gezongen hebben. Dat zijn er het koninkrijk. En dat blinden het licht zullen ontvangen, heidenen, en doven zullen horen. En vreemdelingen, buitenstaanders die nergens wat mee te maken hebben, dat ze een plaats zullen krijgen, beter dan die der zonen en der dochteren. Als dat maar goed afloopt, ja wat goed afloopt. Met de zonen en de dochters. Want wee, Anaskaya, als er geen ogenblik komt, dat je medeleert een stemmen, hij rechtvaardig, wij onrechtvaardig, dan ziet het er zeer donker uit. Dan ziet het er donker uit. Dan zal het een brandmerk zijn voor eeuwig wat hier gebeurd is. Terwijl jullie lopen te praktiseren, hoe moeten we ermee aan en 's nachts zelfs geen rust hebben? De Sabbat zul je er desnoods voor breken. Om deze verleider in het graf te houden. Maar het zal slecht aflopen. Buiten deze Heer Jezus is geen leven, maar een omkomen, een verderf. De hoofdman is een aanschouwer rond het kruis. Als hij de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En bij een ander evangelist lees ik dat de hoofdman en de soldaten die bij hem waren, ziende de tekenen en de aardbevingen die geschied waren, zeer bevreesd werden. En je leest ook bij een evangelist dat de hoofdman over 100 tegenover hem stond en ziende hoe hij de geest gaf, hoe hij stierf, hoe hij uitriep: waarlijk, deze is Gods zoon. Rechtvaardig staat hier, en Gods zoon. Als je dat nou bij elkaar voegt, dan kun je er dit beeld uit reconstrueren. De mensen daar rondom het kruis, die zijn allemaal in de war geraakt. Zodra toen het stil werd aan het kruis, kwam er beweging onder de mensen. Ja, maar dan dat soort beweging van: wat nou? Wat nu? Het was meer een beweging in hun geest, in hun gedachten. Zoals in de sterfkamer. Ja, wat nu? Er hoeft niet meer gespot, niet meer geroepen te worden. Het is afgelopen. Zo was het met die soldaten ook. Maar die hoofdman, daar kun je uit opmaken, er staat eigenlijk bij een van de evangelisten dat hij recht voor Jezus ging staan. En dat hij hem aan heeft gekeken. En dat hij heeft gehoord dat wonderbaarlijke: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat sterven, want als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat woord wat Jezus sprak en dat sterven dat hij deed, dat grijpt diep in de ziel van de hoofdman. Die heiden. Want je kunt ook lezen bij die andere evangelist: waarlijk, deze was Gods zoon. Dat kun je ook vertalen met: waarlijk, deze was een godenzoon. Zo werden de keizers in Rome ook genoemd: godenzonen. En veel verklaarders zijn natuurlijk ook bang om daar te veel in te leggen. En dat geeft ook niet, dat is ook begrijpelijk. Daar hebben, inderdaad, hebben ze daar gelijk in. Zo kun je het ook vertalen, zo het er eigenlijk staat. Deze was een zoon. Een godenzoon. Maar dat doet even hier niets af of toe aan wat hier geschreven staat. Er staat hier geschreven dat een blinde heiden tegen alles in, tegen het Sanhedrin, overpriesters, fariseërs, schriftgeleerden, ook tegenover die lafhartige Pilatus en Herodes, dat deze hoofdman uit het wereldlijke leger, uit het keizerrijk, die nergens iets mee uitstaande had, dat deze hoofdman beleidt: onschuldig ter dood veroordeeld. Onschuldig. Hij was rechtvaardig, waarlijk. Zat een eedzwering, waarachtig. Deze mens was rechtvaardig. Wie die vader is van die man, weg. Dat zal hij niet hebben kunnen omschrijven in Bijbelse woorden. Maar hij heeft wel gevoeld dat deze stervende met vader God bedoelde. Die God ergens in de hemel. En hij heeft zo de daadkracht in die stervende Jezus gezien. Dat hij met zulke ogen heeft hem aangekeken. Nog nooit meegemaakt. Ja, Satan. Ja, vrome mannen van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Als jullie niet willen toestemmen, als jullie met je laster willen doorgaan, God gaat ook door. Kom dan maar hier, hoofdmannetje. Zeg jij het dan maar. Al weet je misschien de draagkracht van je woorden nog niet, maar je zal er wel achter komen. Je zal er nog wel achter komen wat er is gebeurd op deze dag. Dat hij voor jou, dappere soldaat, dat hij voor jou de dood heeft aanvaard. Wonderbaar. Zo wordt Satan door God weggedrongen. En alle satanisten krijgen een slag. En ze zullen nog meer geslagen worden. Straks werpt de engel de steen van het graf. Straks zal zelfs een grote schare der priesteren hem gehoorzaam worden. Dat geeft nou vermaak op Goede Vrijdag. Dat geeft nou blijdschap voor nietige stervelingen die wij zijn. Het lijkt wel met de dood is afgelopen. Een stervende en nu een dode Jezus. Hoeven we niet bang meer van te zijn. Die doet niks meer. Zelfs een aardbeving vermag nog niet om de Hoge Raad van hun hoogheid af te stoten.
Maar telt uit.
Als jullie denken met een opgelucht gemoed, het is gelukkig voorbij. We hebben niets meer te duchten. Die mond is voor eeuwig dicht. En die vinger houdt voor eeuwig op, is stil. O, daar die in de hemel woont, die lacht. Hij bespot jullie raad.
Ja. Kom maar, hoofdman. Gaat er maar pal voor staan. Je weet er zo weinig van. Je hebt nooit op de catechisatie gezeten. Misschien heb je wel eens wat gehoord. Maar het zal ook niet zoveel zijn. Je bent tenslotte behorende bij de bezettende macht. En het is niet gezegd dat jij zo'n godvrezende jodengenoot was zoals die andere hoofdman. Die in de Heere geloofde en waar de Joden van zeiden, hij heeft zoveel goeds voor ons gedaan, helpt hem maar. Nee, dit is zomaar een wereldlijke figuur uit het wereldlijke leger. Wie weet hoeveel dat hij er al neergesabeld heeft en hoeveel sterven de ogen hij ingekeken heeft. Wie weet. Maar vandaag kijkt hij in andere ogen en hoort hij andere dingen. Vandaag moet beleden worden op Golgotha de waarheid die in Christus Jezus is. En daarom roept hij uit, waarachter, hij verheerlijkt God. Deze is God zo, een rechtvaardige, onschuldig ter dood veroordeeld. Pilatus moet zich vergist hebben. De Joden moeten zich vergist hebben. Die ganse menigte om hem heen moet zich vergist hebben. Het kan niet anders. Zo spreken geen mens. Zo spreekt ook geen misdadiger. Zo sterft geen mens. Gelukkig. Om de arbeid zijner ziel. Daar komt zo'n ellendige. Ja, daarom denk je wel eens af. Een mens in zijn godsdienst, buiten de Heer Jezus Christus, is erger dan een hoofdman. Vaak wel. Die blinde nijdigheid, die je van de gezicht af kunt lezen. Ach, daar bedoel ik nou zo nog niet het gewone volk mee. Die praten maar een eind mee en die praten maar een eind na. Maar denk erom, het Sanhedrin. Oh, ik weet niet wie daarvan terechtgekomen zijn. De leiders van het volk. De haat zit zo diep geworteld. En hoeveel zijn erbij? Waarvan Jezus gezegd heeft, zo blijven dan uw zonden. Dat is een verschrikkelijk oordeel. Maar niettemin, God gaat door. En de goede belijdenis die wordt hier gehoord. Jezus Christus is rechtvaardig. En hij is Gods zoon. Hoe ver het strekt, wij zijn geen hartekenners. Maar ziende op Gods wonderbaarlijke barmhartigheid en rechtvaardigheid. Geloven we zeker dat dit het begin is geweest. Nou, Petrus, waar blijf je? Ik weet niet wat gezegd. Ik ken hem niet. Niks mee te maken. Vlugge Petrus, die altijd maar half luistert. En dan neemt hij zelf alweer het woord. Omdat hij het zo goed weet. Die het altijd heeft over een ander. Heren, wat zal deze en hoe moet dit? En oh ja, stil maar, wees u zelf maar genadig en wij zijn er ook nog. Waar blijf je nou, Petrus? Ja, dat is nou de triumf van Gods genade en ontferming. Hij hoort er zeker bij, hoor, Petrus. Van God gekend. Maar dat God als die grote soeverein heel ons kaartenhuisje in elkaar laat storten en zegt tegen een hoofdman die te dom is, die het verschil tussen zijn linker en zijn rechterhand niet weet, kom jij nou maar eens naar voren. Kijk maar eens goed naar die man die daar net de adem gaf, de geest gaf. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Een stervende Jezus geeft nog spijzen van zich. Kracht. Een gekruisigde met doornagelde handen en voeten. Die blaast een hoofdman van zijn stuk. En die doet hem bekend. Hij is rechtvaardig. God. En daarmee verheerlijkt die God. Waar iedereen of zwijgt of lastert, zet God hem hier om een zegen uit te spreken. God zijn, rechtvaardig. Dat is nou het vermaak voor een ieder die van genade alleen weet te mogen zalig worden. Door genade alleen. Alleen hopen op die God die machtig is om de dode leven te maken. Die zomaar, ja, een overste, een hoofdman, of wat dan ook voor een man, in de kraag grijpt en zegt, vandaag jij hier. Morgen weer een ander. Zo groot en goed is God. Zouden we dan zijn naam niet erkennen? Dat hij niet alleen heet wonderlijk raad, maar ook sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vorst. Hij deelt de liefelijke vrede mede, zelfs in zijn dood, verspreidt die liefdegeur zich om het kruis. Zo waardig is de offerande van Christus. Er gebeurt nog meer. En nog meer aanschouwen. Al de scharen die samengekomen waren om dit aanschouwen, ziende de tekenen die geschied waren, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Ja, dat is ook zoiets. Wat moet je daarmee aan? Want dat zijn dan diezelfde mensen, niet het Sanhedrin wat hiermee bedoelt direct, maar het volk. Waar de Sanhedristen van zeiden, oh, de vervloekte scharen die de wet niet weet, die krijgen we wel om. Die stommelingen. Die hebben niet zoveel nodig. Ja, dat is erg, hè. Dus ik weet wel, die scharen hoort ook bij de zondaren, maar er is nog wel onderscheid. In het fanatisme dat de mens aan de dag legt. Het fanatisme. De scharen, dat zijn ook mensen waar je van leest dat Jezus ze met innerlijke ontferming bewogen aanzag. Ze waren als schapen die geen herder hadden. En vandaag klampt de scharen zich aan die vast en morgen aan een ander. Die het meeste belooft, die heeft ze, net als in de politiek, de scharen. Waar Jezus zoveel bij geweest is, er zitten er zoveel bij die alles aan hem te danken hebben gehad wat het tijdelijke leven betrof ook. Mijn oom heeft die beter gemaakt, mijn neef, mijn oude, bij ons iemand uit de straat. Zitten erbij. Er zitten er ook bij. Die hebben gedacht, nou gaat het gebeuren. Die hebben ook takken van de boom afgeplukt. En die hebben er jas op de weg gelegd. Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt. In de naam des Heren. Volksgunst. Moeilijk, hè. Kerkvolkgunst, moeilijk. Nee, dan zou je beter zeggen kunnen. Uw gunst werkt meer dan de uitgezochte spijzen. En dan de gunsten van kerkvolk en van wie dan ook. Maar zo liggen de papieren hier op aarde. Hoe beter we elkaar kunnen beliegen, hoe beter we elkaar naar het vlees kunnen behagen, hoe beter gaat het, doorgaans. Hoe beter een dominee, hoe beter een kerkraad. Als je maar niet zo ver gaat, dat wij alle met de dominee een kluis van die waardevolle schepsel zijn, in ons eigen, om dat te vertellen. Ja. En als je het over je dalpoortje en je mestpoortje hebt, over dat bukwerk, als je daarvan zegt, hou op met je godslasteringen, dan houdt het op, de gunst. En dan roept het. Dan hou je alleen de gunst van God over, als God zegt, kom op hoofdman, jij erbij. Saulus van Tarsus, kom op. Maar anders blijft er ook niks over. Blijft ook niks over eigenlijk, hè. Want de mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. De scharen. Die gekomen waren om het te aanschouwen. Zullen er ook bij geweest zijn voor wie het een aangenaam vertier was. Want wat dat betreft sta je ook voor raadsels hoe wij eigenlijk zijn. Als de mensen opgaan, dan worden in het openbaar of het hoofd afgeslagen. Dan zie je op die oude plaatjes, zie je de moeders met kinderen staan ze kijken. Sensatie. Als dan de beul het hoofd omhoog steekt, jongens, dan gaat er wat door de mensen heen. Zo is het eigenlijk nog. De verkeersongelukken, dus de bloed stroomt en vliegen de mensen van alle kanten uit de straatjes er naartoe. Net zoals in de tijd van de arena's. Dat heb je nou nog, alleen in andere vormen. Als mensen elkaar met sport, zogenaamd sport, in elkaar slaan. Prachtig. Nou, zo zijn er ook bij die schare mensen geweest. Nou, een mooie dag vandaag. En eens kijken. Is een mens nou zo verduiveld slecht dat hij daar nou met genoegen naar kan kijken hoe een ander daar hangt te krimpen aan het hout? Ja. Zo slecht is dit. En hij staat net als een, ja, als een soort beul staat hij toe te kijken. Nou, hij maakt het niet lang meer, hè. Nou, die heeft het ook niet te breed, hè. Eens kijken. Nu naar zijn gezicht kijken. Wat is een mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem kent en gunsten wil bewijzen? Dat is niet te begrijpen. Zo stel ik je sadisten. Niet te begrijpen dat God daar het liefste voor gegeven heeft, in de allerdiepste dood. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen. Ze zullen er ook bij geweest zijn met gemengde gevoelens. Die stonden op de wip. Ja, wat? Het is toch maar waar dat mijn buurman beter geworden is bij hem. Het is toch maar waar dat we wel eens tegen elkaar gezegd hebben. Heb je ooit zoiets gehoord? Hij leerde als machthebbende, niet als de schriftgeleerde. Nooit iets gehoord. Maar zijn wij dan allemaal in de war?
Zoals Caiaphas daar. Dan moet je hem, als je hem ziet lopen, dan ben je al onder de indruk.
En daar al die mannen, daar Gamaliel en die oude Annas. Zouden die dan allemaal in de war zijn? Ze hebben toch gezegd dat hij een godslasteraar is? Ze hebben toch gezegd dat hij schuldig is aan de wet? Dat hij de valse Messias is? Ja. Ik weet het ook niet. Ik weet het. Ja, ja, zo blind zijn wij nu geworden. Zo blind. Zo dwalende sterren. Zo gaan we onze weg. De scharen. Maar nou gebeurt er wat. Ze zien opeens die steenrotsen scheuren. De graven komen bloot. Ze hebben alle zonsverduistering meegemaakt. Door goddelijke almacht is het licht van de zon bedekt.
3 uren lang. En nou dit nog. En dan die hoofdman die daar opeens het uitschreeuwt, waarlijk, deze is rechtvaardig, Godzoon. En dan die aarde die beeft en trilt als in barensnood zijn. Ja, vergeet niet dat het menselijk incasseringsvermogen is niet zo groot hoor. Een gewoon mens kan zijn eigen een poosje goed houden. En een hoge priester nog een beetje langer. Maar als God werkelijk doorgaat. Dan hoort Caiaphas ook van kamer tot kamer, omdat hij geen raad meer weet, hè? Hoewel het is onvoorstelbaar hoe mens zich weet te handhaven voor God. Maar verliezen doet hij. De schade. Dus het Sanhedrin. We zijn misschien nog wel een beetje onrustig hoe het verder moet. Maar dat komt wel voor elkaar. Het eerst maar eens paasfeest geweest is. Dus dat alles allemaal weer eens voorbij is. Maar de scharen zienden de dingen die geschied waren. Ja, zien, daar kun je niet van op aan. Hoewel de Heer het door zijn daden spreekt. Maar het woord, het eeuwig blijvende woord. Nou ja, laten we niet te ver gaan, want wij kunnen niks gebruiken en de Heer kan alles gebruiken. Die scharen die in die stilte van de dood ook stilgezet is. Wat nu? Er is niet meer te slaan en te plukken en te spuwen. Het is voorbij. Wat nu? God dondert van zijn hoge hemel op de aarde. De aarde beweegt en beeft. Wat nu? Kun je indenken? Dat die mensen helemaal in de war raken. Dat ze op hun borst slaan. Dat is een teken van ellende, van verwarring, van benauwdheid, van wat is er nou toch aan de hand? Wat gebeurt er toch? Ze zijn nog niet zo ver als de tollenaar, die sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij zondaar genadig. Maar laten we zeggen, het begin is er. Ze weten het niet meer. Nou, dat is wel heel nat hoor, als een mens het niet meer weet. Want hij weet het zo goed. Weet het zo goed. We krijgen niet om. Dat is een smartelijke ervaring. Van een mens op de aarde. Ten aanzien van wat je lief en dierbaar is, je kinderen. Of wie dan ook. Ze weten het. Ze weten het. De vader kan zus en moeder kan zo. Maar, nee. Maar dan is er maar één troost over. God, die gedenkt aan zijn verbond. Maar, denk niet dat dat zo zachtzinnig altijd gaat. Denk dat niet. Denk niet dat God een ledige aanschouwer is. Want God slaat ons liever in elkaar dan dat God ons, als we met die eeuwige liefde te maken krijgen, dan dat God ons naar de verdoemenis laat gaan. En kinderen, luister naar het woord van God. Want de Heer heeft nog andere middelen om ons in beweging te krijgen. Om ons te laten voelen. Ik weet het niet meer. Ik weet geen raad meer. Vader, help me toch. Moeder, help me toch. Dat is maar een ogenblik werk voor de Heer. Al lijkt het niet hoor. Het lijkt niet. Nee, want de mens loopt met zijn borst vooruit. De mens weet het. Maar als God ter hoge vierschaat steeg, dan is het gauw uit. Die mensen raken ook in de war. En er is eigenlijk, nou ja, nog niet zoveel. Het is nog niet het laatste oordeel.
Wat hier gebeurt.
Maar ik zou zeggen, ze worden wel even door elkaar gerammeld. Want de grond waarop ze staan, die lijkt ze niet langer te kunnen dragen. Die scheurt en beeft. Nou, dat is geen kleinigheid. Daarom slaan ze op hun borst. Helg, naar huis, naar huis. Weg van deze plaats. O, als God opstaat. En dat is nou nog niet eens in zijn toren hier, mensen. Nog niet in zijn toren. Ik zou eerder denken, dat is vast een voorbereidingje voor het Pinksterfeest. Een kleine voorbereiding. Om ze even te bepalen bij de dingen die geschied zijn. Hier op Golgotha. Straks zal de geest wel verder gaan. Die zal er nog wel eens bij komen. Om ze nog even duidelijker te vertellen. Hoe het eigenlijk is. Maar voorlopig hebben ze een kleine tik te pakken. Nou ja, het is erg hier op aarde wel vaak hoor, als een mens. En vlees kan vlees niet missen en al die dingen meer, dat weten wij. Maar... Heere God gaat door. Onherroepelijk door. Dit is vast een kleine tuk. Maar het is al genoeg. Om ze helemaal uit hun evenwicht te brengen. Die schade. Gelukkig dat zijn naam ons verder is. En dat hij dat alles doet. Om de arbeid van de zoon zijn er eeuwige liefde. Jezus kan erop rekenen. Hij mag erop rekenen. Dat de vader niet gelogen heeft. Ik zal u geven tot een erfelijke bezitting. Heidenen, einde der aarde. Dan is er nog een kringetje, het laatste. En al zijn bekenden stonden van verre. Misschien zijn jullie dat wel. Al zijn bekenden. Het waren, nou ja... Relaties van de heren. Dan denk je aan Lazarus en Maria en Martha en die vrouwen. Staat er apart nog vermeld van die je later tegenkomt. Maria van Magdala en Johanna en anderen. Al zijn bekenden. Misschien dat er ook de discipelen bij geweest zijn. Die durfden niet dichtbij te komen. Want behalve bij Johannes... Maar dat ze allemaal hebben gedacht, net als Petrus, nadat ze zo smadelijk gevlucht zijn. Jongens, dat zit niet goed. Dat gaat niet goed. Terug, terug. Kijk hoe het gaat verder. Zo gaat het met de mens. Dan komt hij nog stilletjes om een hoekje kijken. Zo stel ik me voor, hè, dat een wijde kring en een afstand hebben ze alles met smart gade geslagen. Met smart. Maar ja, er was het niet veel van te verwachten van die bekende en die vrouw. Ze zagen dit aan. Ze zagen het aan. De hoofdman zag het ook aan, maar die zijn mond werd opengebroken. Maar hun zagen het aan en ze zwegen. Want ze dachten, straks hangen wij er ook bij. Laten we een klein beetje uit de buurt blijven, want het is nou goud, goed vast. Dus in hun harten is verdriet en liefde en angst. Angst kun je erin aantreffen in hun hart. Nou, je kunt niet zeggen dat dat de steunpilaren geweest zijn van de kerk en van de Heer Jezus Christus. Dat kun je niet zeggen. Nee hoor. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem. Gewijs. Maar niet op zulke mensen. Gelukkig maar. Want als het van de bekende moet hebben. Die als het verkeerd gaat.
dan doen ze ook wel een paar stapjes achteruit. Ja, ze stonden van verre. Ieder woord is een tekeningetje, hè. Er was een band der liefde. Er was een grote onkunde. En
Jezus mag straks wel zeggen, wel bestraffen hun ongelovigheid en hun hardigheid des harten.
Mag Jezus wel doen. Ze staan van verre. Ze zijn langzaam weer teruggekomen. Maar ze zijn erbij. En misschien hebben ze het gehoord uit de vette die hoofdman horen roepen. En ze zien de mensen, ja, nou de mensen teruggaan naar Jeruzalem, komen zij schoorvoetend dichterbij. Nou durven ze weer een beetje. Straks zullen de vrouwen toeschouwers zijn, als ze hem van het kruis afnemen en hem in het vuile lijnwaad wikkelen. Zijn bekenden. Ze zijn wel ver weg, maar ze zijn er. Ze zijn er toch. En hoe verder het Sanhedrin uit de buurt gaat, hoe dichter komen zij weer bij. Ze staan er. En dat ze er staan, al staan ze dan van verre, is toch een troostrijk bewijs dat de herder de schapen vasthoudt, ondanks alles. En dat het woord van die oude profeet vervuld wordt. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dus toch moet het woord zijn komen. Roemen? Nou ja, eigenlijk is het voorgoed afgelopen, als het goed is. Het is niet zo gauw goed bij mens, maar het goed is het afgelopen. Maar wie dan nog zal roemen, die mag roemen in de Heere. Hoe hij in het dodelijk tijdsgevricht, die Jezus, ons dwalende schapen, bekenden, die zo ver weg waren, toch vasthield met de koorden van zijn eeuwige liefde en ontferming. Ze zagen het aan. Ze konden er nog niet inzien. Wist gij niet dat ik al deze dingen lijden moest en al zo in mijn heerlijkheid ingaan? Maar omdat hij de goede herder is, zal hij die onkundige schapen niet slachten. Maar hij zal ze zijn wegen leren. We gaan naar huis. Dat de troost ook mogen zijn van deze avond. De dode Jezus die hangt daar aan het kruis. Is nou voorbij. Kijk eens naar de aanschouwers. God is al reeds begonnen om zijn eeuwige raad om Christus wil te ontsluieren. Want het lam is waardig om de zegelen te breken. In zijn dood gaan de zegelen open. En het welbehagen gaat voort. Amen.